Met Van Rossum. Kunt u mij horen?
Dag.
Je luistert naar Maarten van Rossum, de podcast. Ik ben Tom Jessen.
Ik kan je niet horen.
In deze aflevering beginnen we met de politiek.
Ik heb begrepen dat dat mondkapje eigenlijk vrij nutteloos is. Afgezien van één enkele nuttige eigenschap. Namelijk dat het anderen beschermt tegen jouw eventuele besmettingsgevaar. Dat is het. Het is niet, het beschermt jou niet, jouzelf niet. Het beschermt anderen tegen jou. Ik overigens kan bij deze onthullen, inderdaad, nationaal nieuws. Ik ben absoluut niet van plan om een mondkapje te gaan dragen.
Nee?
Nee, omdat ik niet de indruk heb dat ik het heb. En als ik de indruk zou hebben dat ik het had, dan bleef ik thuis en belde de huisarts.
Maar stel je gaat met het openbaar vervoer, dan wordt het verplicht, hè?
Ik kan je ook een belangrijk nieuwsfeit mededelen, dat ik niet van plan ben om in het komende jaar het openbaar vervoer te gebruiken.
Oké, dat is bij deze ook genoteerd.
Ja.
Ja, nee, oké, maar goed, is het opvallend dat ze die draai maken? Of zeg je, nou goed, ja, ze kunnen bijna niet anders?
Nou, mijn indruk is dat natuurlijk binnen kamers is dat natuurlijk aan allerlei heen en weer gepraat. En daar zijn denk ik twee factoren die een rol spelen in het besluitvormingsproces. Dat is primair natuurlijk de afvlakking van die curve, dat is punt 1. Maar punt 2 is duidelijk de druk uit het buitenland. Want ja, je begrijpt dat die Nederlandse voetballers zich natuurlijk een beetje gegrepen voelen dat wij de competitie niet afmaken. Terwijl die Duitsers weer fijn gaan voetballen. Ik weet niet precies wanneer, maar op vrij korte termijn heb ik begrepen. Waardoor ze veel beter getraind aan het nieuwe seizoen zullen beginnen dan onze voetballers. Niet dat er veel Nederlandse voetballers, nou ja, die zijn er wel bij, maar goed. Dus dat is een beetje een punt. Hoe doen ze het in het buitenland? Het is duidelijk dat het buitenland een beetje meestuurt. En als het buitenland wat op ons lijkt, het gaat natuurlijk wel om op ons lijkende buitenlanden. Als die dingen doen die wij nog niet hebben, is het duidelijk dat er een goede kans is dat wij dat ook gaan doen. En dan is er natuurlijk de druk van onderop. En je kunt van boven allerlei prachtige maatregelen uitvaardigen, maar als een groot deel van de publieke opinie, of van de man in de street, om het in dit geval maar heel letterlijk te benoemen, is denkt van ja, ze kunnen me wat, hè, dat is helemaal niet meer nodig. Dan je kunt het ook niet handhaven in feite. Ja, de Utrechtse politie rijdt 2 keer per dag met een autootje door het park, maar je voelt wel aan je water dat dat niet voldoende is voor de handhaving op wat grotere schaal. Dus ik denk dat die twee dingen meebeslist hebben. Dus allereerst die curve en dan wat doet het buitenland en wat is de algemene stemming in het land?
De vorige keer hadden we het over de economie en toen was je best wel kritisch dat je zei van er wordt helemaal geen woord gerept over de economie. In het verlengde van de maatregelen die nu genomen wordt ligt ook dat de sectoren weer open kunnen. Restaurants werden genoemd, andere plekken ook. Musea zijn bijvoorbeeld genoemd. Denk je dat ook de economie weer gaat aantrekken? Met andere woorden dat we die V-curve krijgen? Of zeg je nee jongens pas op want het ergste kan nog komen?
Nou, dat weet ik natuurlijk niet. Ik heb al vaker gezegd, als ik al die dingen zou weten die mij gevraagd werden, dan zat ik hier helemaal niet met dat lullige telefoontje in mijn handen. Maar dan huisde ik in een enorm kantoor met tientallen blitse secretaressen in Den Haag en bepaalde ik het beleid van het land en niet alleen van Nederland, maar van heel West-Europa, de Europese Unie en misschien zou zelfs Xi Jinping vannacht al even bellen om te vragen wat ik er al zo van vind. Dus laten we dat even voorop stellen. Ik ben ook maar een eenvoudige bejaarde achter zijn bureau. Ik denk wel dat de economie weer wat beter gaat draaien met deze maatregelen. Maar natuurlijk de sector die het hardst getroffen is, bijvoorbeeld de horeca. Je mag op het terras zitten, maar op 1,5 meter afstand. Dus er zijn 2 mogelijkheden. Of de terrassen zullen nog veel groter worden dan ze nu al zijn. Mogelijkheid 1, dat denk ik niet dat zal gebeuren. En dan is het maar de vraag of je met de huidige versoepeling een horecabedrijf qua rendement op de been houdt. Dat is niet mijn indruk eerlijk gezegd. In cafés en restaurants is natuurlijk de kans dat je op 1,5 meter ook nog geld verdient, die lijkt mij betrekkelijk klein. Wat betreft de economie, laten we even kijken naar macro-economische mogelijkheden. Ik begreep dat de EU voorspelt, of de ECB, dat ben ik nog even vergeten, maar een of andere geleerde instelling, die voorspelt dat de Nederlandse economie met 6,75% zal krimpen en dat die het jaar daarna zal groeien met 6,25%. Waarbij de krant dan somber meldt dat dat minder is dan de krimp. Maar goed, en niet heel veel minder dan de krimp. Dus ik denk dat we met een jaar of 2,5 wel weer op het oude niveau terug zijn. Het gevaar van dit soort van situaties is natuurlijk dat in de haarvaten de economie kan afsterven. Dat er dus allerlei kleine start-up bedrijfjes of aardige initiatiefjes, dat die eigenlijk de nekslag hebben gekregen onder deze omstandigheden. Vooral omdat ze ook waarschijnlijk niet in een of ander steunprogramma zullen vallen. En voordat de theaters zich hersteld hebben, nou, die verdienen ook nog wel wat extra, vind ik, in de komende maanden.
Ja, jij gelooft er niet in
dus
dat...
Dus maak mij, macro-economisch maak ik mij op de middellange termijn helemaal geen zorgen. Te meer niet omdat de vraag is of ik zelf de middellange termijn wel ga halen, natuurlijk.
Ja, ja, dan kun je op een gegeven moment kun je ook inderdaad zeggen van wat kan mij nou schelen, inderdaad. Hey, Maarten, er zijn ook mensen die zeggen, ja, het is een natuurlijke opschoning. Hè? De bedrijfjes die sowieso al niet zo gezond waren, ja, die vallen nu om, die zijn we kwijt en we kunnen een soort van restart maken. Ben je het daarmee eens?
Ja, ik geloof dat ik vorige keer al de metafoor heb gebruikt die dateert, of die stamt van Warren Buffett.
Ja.
Pas als het app is, kun je zien wie er zonder zwembroek zwemt.
Ja.
En dat geldt natuurlijk nu ook. En in die zin geloof ik ook wel dat zo'n... Kijk, dit is echt het opschudden van een hele samenleving en dus ook van de economie. En dat heeft negatieve effecten, maar kan voor hetzelfde geval natuurlijk ook heel positieve effecten hebben. Ook mensen die plotseling in hun leven in een crisis raken, dat kan heel vervelend zijn. En ze kunnen voor de rest van hun leven depressief worden. Maar het is ook heel goed mogelijk dat ze een andere richting inslaan. En plotseling blijken ze een geweldig succes te zijn in iets waar ze nooit aan gedacht hadden.
Ja.
Dat kan.
Ja.
Dat is heel moeilijk te voorspellen. Dus het zal positieve en negatieve effecten hebben, zoals vrijwel alles.
Ja. De premier prees de verantwoordelijkheid tot nu toe van alle Nederlanders. Denk jij dat dat de komende periode waarin alles wordt versoepeld en die anderhalve meter maatschappij, waar mensen ook weer naar kantoor kunnen en afstand moeten houden, de scholen weer mondjesmaat open gaan, dat dat gehandhaafd kan blijven? Ook als er mooi weer aankomt bijvoorbeeld?
Nou ja, dat impliceer ik daar straks al, dat wordt deels gestuurd door natuurlijk eenvoudige waarneming in de samenleving. Krijgen mensen er genoeg van? Nou, dat blijkt snel genoeg. Dat is natuurlijk ook afhankelijk van de cijfers die dagelijks gepubliceerd worden. En dan is er die tweede interessante factor, het buitenland. Als we natuurlijk in Duitsland van alles mogen wat wij niet mogen, dan beginnen wij natuurlijk wel te morren en te zeggen, ja, waarom zijn wij eigenlijk geen Duitse deelstaat geworden? Dat zou onder de huidige omstandigheden bijzonder praktisch zijn. Misschien trouwens ook wel onder andere omstandigheden, maar daar wil ik nu even vanaf zijn.
Daar maken we een nieuwe aflevering over. Oké, interessant. Welke thema's vermoed jij gaan... Kijk, want nu is het nieuws gedomineerd nog steeds door corona. Nou, dat zal nog wel een tijdje zo blijven. In de slipstream daarvan, welke ontwikkelingen gaan het gesprek van de dag bepalen? Liggen die ook in het verlengde van wat we nu hebben meegemaakt?
Nou, het lijkt me dat het gesprek van de dag, voor zover er zoiets bestaat, omdat natuurlijk onze talkshows grotendeels in beslag worden genomen over door kattenfilmpjes, dus is er eigenlijk langzamerhand niet veel gesprek van de dag meer.
Je zit er zelf ook wel eens.
Dus ze zouden ook wel omgedoopt kunnen worden tot het huisdier van de dag en zijn komische effecten. Maar ik denk, ja, wat een belangrijk debatonderwerp zal zijn in de loop van dit jaar is toch het Amerikaanse presidentschap. Zal de zittende gek gewipt worden of zal die er toch in slagen om nog eens een keer 4 jaar te blijven zitten? Dat laatste is jammer genoeg niet uitgesloten. Ik denk dat de discussie natuurlijk over de Europese Unie en de grootste plannen die de nieuwe commissie heeft ontvouwen, dat debat door zal gaan. Dat ook in Nederland zeer relevant zal zijn het debat wat wij eigenlijk zelf van de Europese Unie vinden. Want ja, die Wopke Hoekstra die heeft laten merken dat wij daar toch grondig anders over denken dan vrijwel alle andere landen. Afgezien van de bekende troublemakers dan. We zijn zelfs door Duitsland in de steek gelaten. Dus het is denk ik ook voor het zittende kabinet van eminent belang om nou eens uit te vinden wat wij eigenlijk van die EU vinden en welke kant het met die EU op zou moeten gaan. Want wij zijn daar in Nederland toch wel verrassend ambivalent in, wat ik voor een volledig exportafhankelijk land wel een hele wonderlijke zaak vind, laat ik er dat bij zeggen. Als wij een soort van autarkie waren met een heleboel dennenbossen, dan hoef je er niet wakker van te liggen, maar dat zijn we helemaal niet. Dus ik zou zeggen, laten we daar nou eens over nadenken. En dan liggen er nog allerlei hele zware dossiers van de regering, van de zittende regering. Dat is natuurlijk het pensioenakkoord. Dat is alleen maar in heel algemene termen gedefinieerd. Dat moet nog ingevuld worden. Dat is voor velen in Nederland, voor mij nou gelukkig weer niet. Ja, ik hoor tot de kwetsbare groepen, maar op sommige punten helemaal niet. Maar voor velen is dat natuurlijk toch een heel interessante kwestie. Er is een akkoord over de stikstof, maar daar horen we verbazend weinig over. En ik denk dat we de discussie moeten voeren in de komende jaar. We hebben in de tijd hebben we 2 jaar zijn we gedoogd, althans de regering is gedoogd door de PVV. Dat is toen een slecht afgelopen avontuur geworden. En nu zien we dat het CDA altijd, want ja, de christelijke boodschap die maakt veel mogelijk, blijkt steeds in de praktijk. Het CDA is met het Forum in zee gegaan in Brabant. En ik denk dat dat zal leiden tot een vrij ingrijpende discussie in de Nederlandse politiek. Primair landelijk gezien. In het CDA kan je met zo'n partij samenwerken. Is partijsamenwerking mogelijk met de partij die beweert dat alle andere partijen bezig zijn om het vaderland te vernietigen? Wat toch op zichzelf een vrij eigenaardige bewering is. Als ze nou nog zeggen dat het coronavirus veel schade veroorzaakt, allee, dat weten we wel. Maar om nou te zeggen dat alle andere partijen, er zijn wel meerdere partijen op dit moment bezig zichzelf te vernietigen, maar dat is weer een andere discussie.
Ja. Hugo de Jonge heeft gezegd van het is een provinciale discussie. Hè? Landelijk gezien speelt de discussie of we met Forum voor Democratie in zee gaan.
Ja, ik moet zeggen dat ik dat echt lamlendige lulkoek eerste klas vind. Dit straalt natuurlijk af op het hele CDA. En dat, dit is toch ook wel een ezelstootster in het gemeen, niet tweemaal aan dezelfde steen, maar het CDA dus wel. Het zou wenselijk zijn als ze iets meer in het Nieuwe Testament zouden lezen.
Maar aan de andere kant, want bijvoorbeeld Nieuwsuur had volgens mij ook mensen in de provincie van het CDA aan het woord. En die zeiden van ja jongens, we willen ook vooruit. En we proberen in ieder geval wel als partij, ik vertaal het even in mijn eigen woorden, om een werkbare situatie te creëren. En dit is schijnbaar een werkbare situatie. Dus je kunt ook vragen, hoe is daar tegen?
Nee, daar gaat de discussie over een hele andere vraag. Is er samen met Forum voor Democratie, gezien de uitgangspunten en de beleidspunten van Forum voor Democratie, een behoorlijke situatie denkbaar, een werkzame situatie denkbaar? Nou, dat lijkt mij niet. Laten we even naar de wezenlijke punten van het Forum kijken. Dat is uit de EU. Nou, zou verbaasd zijn als het CDA ook uit de EU zou willen, moet ik eerlijk bekennen. Dat is terug naar de
maar
gulden.
Maar die discussie speelt natuurlijk minder op provinciaal gebied.
Ja, maar het is wel een discussie waar je het over zult moeten hebben, want ja, politieke verantwoordelijkheid is politieke verantwoordelijkheid. Als je toch gaat uitstralen dat je de EU ook niet zo belangrijk vindt en dat we misschien eens wat afstand zouden moeten houden enzovoort. Omdat natuurlijk het stikstofbesluit uiteindelijk ook een besluit is wat de EU betreft.
Ja. Ja.
Nee, ik moet zeggen dat die discussie moet gevoerd worden en ik ben van de discussie in het CDA niet onder de indruk. Daar moet ik erbij zeggen dat ik nog nooit onder de indruk ben geweest van een discussie in het CDA, dus daar is ook niet veel nieuws onder de zon. En ik vermaak me enorm met denken en 50 plus. En ik mag werkelijk hopen, ik heb een klein schietgebedje ook al gedaan, dat deze vervelende ruziemakende dwergen van het toneel verdwijnen.
Nou ja, goed, Henk Krol heeft ambitieuze plannen met 50 plus.
Ja, daar wordt niks.
Nee? Hoe vind je trouwens hoe hij zich heeft opgesteld in die discussie dat die partij al geregistreerd is? Hij zegt zelf, nou goed, dat was voor mij, dat heb ik gedaan omdat ik dacht, nou ja, dan heb ik altijd een escape. Is die oprecht in die uitspraak, denk je?
Ik heb geen flauw idee. Ik weet helemaal niet waar de discussie over gaat. Maar het is heel karakteristiek voor al dit type van kleine en of nieuwe partijtjes, dat er binnen no time enorm de ruzies uitbreken. En dat komt natuurlijk door de recrutering van mensen voor dit soort van partijtjes. Omdat geen weldenkend mens lid wordt van een dergelijk partijtje. Want als je een weldenkend mens bent, zoek je het bij wat grotere partijen waarvan je zou kunnen vermoeden dat ze een enigszins verantwoord beleidsprogramma erop nahouden.
Maar dus dit is wel het niet moment dat er knopen doorgehakt worden voor de verkiezingen volgend
sorry,
jaar.
Sorry, ik maak mijn argument nog even af.
Ja?
Daarom zijn die kleine partijtjes altijd, die zitten allemaal vol met mensen van 12 ambachten, 13 ongelukken. Mensen die er in het leven niet veel van terecht hebben gebracht, en denken, nou ja, je kan niet weten, misschien word ik nou wel gedeputeerde ergens. En dan bovendien, dat zo'n kamerlidmaatschapje, dat betaalt helemaal niet slecht. Voor iemand die verder niks kan, is dat helemaal zo gek nog niet. Hè? Dat is het probleem waar nieuwe partijen altijd. Ik denk aan de LPF-fractie in de tijd. Ja, toen was je waarschijnlijk nog vrij jong.
Matt Herbe, ja, die met de
snor. Ja, nou ja, die hele club. Daar zaten drie mensen bij die na konden denken. En de hele rest.
En Winnie de Jong?
Was recent uit een gekkenhuis ontsnapt. Dus dat. Ja, dat, je ziet dat. Je ziet, nou ja, kijk aan hoe het met de LPF is afgelopen. Dat is natuurlijk een tragicomisch verhaal waar nog eens een grootse operette over geschreven moet worden. Maar tragicomisch is het wel. En je ziet dat hier nu ook weer. Dus ja, ik ga natuurlijk ook het electoraat niet oproepen om nou eindelijk eens een keer na te denken bij dat stemmen op eventuele nieuwe partijen. Er stond laatst een vrij aardige karikatuur ergens van een nieuwe partij, die heette de Nieuwe Partij. Dat vond ik ook vrij geestig.
Ja.
Ja, het electoraat is ook. Kijk, laat ik deze argumentatie afsluiten met de eenvoudige mededeling. Als de democratie ergens blijvend de nek wordt omgedraaid, is dat uiteindelijk altijd het gevolg, niet waar, van de keuzes die kiezers gemaakt hebben.
Ja, ja. Het is wel de partij die gezien de doelgroep in potentie heel veel mensen aan zich kan binden met 50+, met een vergrijsd land als Nederland.
Sterker nog, die groep die wordt steeds groter en groter en groter.
Jij zit er ook in.
Daar zit ik ook in, ja. En denk je dat ik wel eens heb overwogen om op 50+ te stemmen?
Ik vermoed van niet.
Nee, dat heb je verrekt goed geraden, nee. De enige organisatie die ik zo 1, 2, 3 weet te verzinnen, die voortreffelijk gebruik maakt van het feit dat er steeds meer oudere Nederlanders komen, percentagegewijs, dat is eigenlijk Omroep Max. Hè? Die bedient de doelgroep eigenlijk op een vrij verdienstelijke manier, anders kun je het niet noemen. En blijkt achteraf gezien een voortreffelijk idee te zijn geweest. Maar 50+, nee, dat is wel een wanhopig groepje.
Oké, die schrijven we dus af bij deze. Nog even een vraag over Hugo de Jonge, die zich nu ook geweldig kan profileren vanuit zijn rol. Is die al bezig met het oog op de verkiezingen, denk jij, achter de schermen?
Nou, dat denk ik wel. Wel, mijn indruk is, maar ik ken nog Wopke, ken ik nog Hugo de Jonge. En ik spreek ze ook niet dagelijks dus. Maar ik heb de indruk dat ze allebei wel graag de leider van het CDA willen worden. Wat ik op zichzelf al een heel opmerkelijk streven vind als je het leider van het CDA wil worden. Maar goed, daar zitten ze nu eenmaal in. En als ik een adviesje mag geven, dan zou ik zeggen neem Hugo de Jonge en niet Wopke.
En waarom?
Nou, omdat Wopke wel een beetje aan terminale arrogantie leidt.
En waar baseer je dat op?
Op zijn optreden. Het is duidelijk dat Wopke nooit in zijn leven enige vorm van tegenslag gekend heeft. En het is voor een politicus denk ik heel nuttig om enige tegenslag in zijn leven te hebben gehad.
Maar bedoel je nu op een specifieke situatie rondom de discussie met Zuid-Europa?
Ja, ja. Ik denk dat hij daar relatief veel schade heeft aangericht zonder dat dat nodig was. Dat was helemaal niet nodig. Dat is weer het bekende bestraffende vingertje van ons Nederlanders, dat andere landen het er minder goed afbrengen dan wij. Maar ook wij zijn in dat tijd gesteund door de Europese Unie. Dus ik zou zeggen, je zult het daar toch met z'n 27 en met elkaar eens moeten zien te worden. En dan als je dan voortdurend natuurlijk iedereen de les leest, dan maak je jezelf niet populair mee. Als je mensen al de les wil lezen, doe het dan niet in het openbaar. Dat is niet verstandig. Juist Nederlanders zouden dat moeten weten.
Hij heeft er wel zijn excuses voor aangeboden, hè?
Ja, dat is goed. Dat juich ik van harte toe. Maar het feit dat hij dat gedaan heeft, betekent al dat het al vrij ernstig was. Dus als ik ben geen CDA-lid, ik zal niet meestemmen. Het kan me ook uiteindelijk niet zoveel schelen. Maar ik zou Hugo de Jonge nemen. Al was het maar vanwege die schoenen.
Ja. En hij gaat onder de zondebank, volgens mij, heeft hij ooit een keer gezegd. Dan hebben we natuurlijk nog Mark Rutte. Nou, die is steady als altijd. Hè? Die vaart de koers die
ja, die, ja. Doet het vrij goed, toch?
Ja, ja, absoluut.
Ja, lastig. Een hele lastige klus. Omdat het ook zoiets is, weet je, waarbij je altijd wel alle dingen goed doet. Maar iedereen voortdurend natuurlijk op je vingers kijkt. En direct gaat roepen dat je het niet goed doet. Dus ik moet zeggen, het is een heel lastige onderneming waarvoor die staat. Hij had dat natuurlijk ook niet verwacht dat het zo zou lopen.
Hmm.
Maar ik vind dat hij het tevredenstellend doet.
Ja. Dan hebben we Jesse Klaver.
Je hebt altijd het gevoel dat hij een van heel weinige verstandige VVD'ers is.
Ja. Ja. Jesse Klaver, daar zat jij laatst mee aan tafel. Er wordt wel eens geroepen van ja, het gaat zoveel over de bewindspersonen, de bestuurders, dat de oppositie weinig ruimte krijgt om zich te profileren. Klaver die zat wel aan tafel. Die had dan nog een uitspraak over het salaris volgens mij van de premier in Australië. En hij vond, de vraag werd hem gesteld, zou je dat ook doen? Heeft Klaver een beetje ruimte om zijn ideeën voor het voetlicht te brengen nu, denk je?
Ja, volgens mij wel. Volgens mij zijn er in Nederland, als je zegt, nou ik wil die Klaver wel weer eens horen, dan is er alle kans. Je kunt naar de webpage, neem ik aan, van GroenLinks. En hij zit in tal van talkshows en hij kan in het parlement kan zijn zegje doen. Dus het lijkt mij dat de oppositie alle ruimte heeft om iets verstandigs te zeggen. En tot op heden, voor zover ik het gevolgd heb, is het de oppositie te grote trekken eens met het gevoerde regeringsbeleid. Wat ik gezien heb is vooral gehakketak over die kapjes, over die mondkapjes. Ja. En daar begin ik toch niet aan, dus daar lig ik niet.
Je mag het ook in jezelf maken, hè?
Wat?
Je mag het ook in zelf maken, zei Rutte.
Ja, het zijn een leuk idee, maar ik ben niet handig. Dus dan weet je zeker dat ik besmet word als ik zelf een mondkapje zou maken. Maar ik moet zeggen, ik ben bij de tandarts geweest deze week. Nou, zoals de assistent en de tandarts uitgedost waren, dat was indrukwekkend. Ik had ze op straat niet herkend.
Hoe zagen ze eruit?
Nou ja, volledig uitgedost, alsof ik een van de meest besmettelijke, alsof ik de builenpest mee naar binnen bracht, bij wijze van spreken. Nee, ik moet zeggen, dat leek me tiptop in orde.
Ja, misschien een idee voor de kappers om dat over te nemen.
Ja, iedereen blijft zeggen dat ik naar de kapper moet. Daar begonnen we mee. Dus om de mensen te ergeren, stel ik het nog even uit.
Ja, je hebt wel je baard wat korter gemaakt, volgens mij.
Ja, dat heb ik ook gedaan op beleefd verzoek van mijn echtgenote. Die vindt die baard maar niks.
Dat kriebelde?
Nee, ik heb er geen last van. Ja, zij heeft er ook volgens mij niet zo echt veel last van. Je bent eraan.
Ja.
Als die lang genoeg wordt... Ja, dat is een beetje een raar plaatje. Misschien moet je dat afknippen straks. Als die lang genoeg wordt, ik zit ook te bibbelen met dat beeld.
Ja.
Als die lang genoeg wordt, krijgt hij iets zachts en verends over zich. Hè? Oh, als het maar heel lang groeit, dan is het een en al ongekende harige souplesse geworden.
Kijk, ik heb nog één punt en dan kunnen we het afronden. De koning had natuurlijk ook een toespraak, kreeg veel complimenten.
Ja.
Wat vond jij ervan?
Nou, ik vond het voor zijn doen keurige toespraak, wat Frits Abraham schreef vandaag in de NRC, dat leek me een heel verstandige observatie. Het was net of hij het zelf geschreven had. Nee, ja, meestal is dat helemaal niet zo. Maak je de indruk dat hij er niet gelukkig mee is. Maar het wonderlijkste was natuurlijk zijn observatie over zijn grootmoeder, zijn overgrootmoeder. Ik moet wel even nauwkeurig blijven, zijn overgrootmoeder. Namelijk dat hij het gevoel had... dat hij daar altijd mee geworsteld had, dat zij het Nederlandse volk in de steek zou hebben gelaten in mei 40. En nu, ja, eigenaardig nog ben ik dat nou met de koning niet eens. Ik sta op dat punt, heb ik meer begrip voor zijn overgrootmoeder dan iedereen in de krant. Ik vond het eigenlijk vrij verstandig dat Wilhelmina verkast is naar Londen. Want anders had ze natuurlijk, als ze hier was gebleven, dan maar fijn, solidair met het Nederlandse volk en weet ik wat nog niet meer. Maar dat betekent toch dat je op enige wijze een relatie met de Duitse bezetter zou moeten ontwikkelen. Nou, dan weet je hoe dat afloopt na 5 jaar. Dan heb je het toch allemaal verkeerd gedaan en krijg je een schop onder je kont. En moet je weg. Hè? Is het niet zo met Leopold gegaan in België? Ik weet nou niet precies hoe dat zit, maar dat dacht ik eigenlijk. Nee, ik begrijp best dat de koningin Wilhelmina in 40 ook op advies van haar kabinet naar Londen is vertrokken. Ik zie dat helemaal niet als een gebrek aan solidariteit met het Nederlandse volk. Dus wonderlijk genoeg was ik het met de achterkleinzoon niet eens. En wel met de overgrootmoeder.
Kijk, nou, het zijn mooie woorden om je af te sluiten. Heb je enig idee, Maarten, wanneer we weer de mogelijkheid hebben om inderdaad in zalen, misschien is het ook een klein gezelschap, in ieder geval op te treden?
Nou ja, wat trek ik in het gemeen? Zo'n beetje tussen de 300 en de 400 mensen, voordat we in Nederland weer bij elkaar kunnen komen met 400 mensen. Niet waar, die bovendien voortdurend de tranen over de wangen hebben biggelen vanwege mijn fantastische voordracht. Nou, dat kan volgens mij nog wel even duren. Ik zou... allerlei dingen worden natuurlijk uitgesteld en het komische is dat ze aanvankelijk allemaal uitgesteld zijn tot september, oktober van dit jaar. Maar ik schat dat... Een beetje theater Nou ja, ik weet niet wanneer dat weer kan. Misschien in december. Ja, ook allemaal afhankelijk van ontwikkelingen die je op dit moment niet kunt voorzien. Stel voor dat we een virus, ik bedoel een vaccin ontwikkelen op vrij korte termijn. Wat ik niet uitsluit. Ja, dan ziet de situatie er ook weer heel anders uit. Maar dat ik voor 400 man kan optreden in Coevorde, dat zie ik voorlopig niet gebeuren.
Nee. Nou goed, tot die tijd ruimte om het boekje verder te schrijven waar je mee bezig bent.
Het schiet goed op.
Dat dacht ik al, ja. Nou, goed. Grote dank weer voor je tijd en voor je mooie inzichten. En ik zou zeggen, heel graag tot een volgende keer.
Oké, tot de volgende keer.
Fijne avond.
Dag.
Hoi, hoi. Dit was Maarten van Rossum, de podcast. Abonneer je op dit kanaal, zodat je geen enkele aflevering mist. Meer informatie vind je op istdewereldgekgeworden.nl.